Zo, geliefde broeders en zusters, fijn om hier weer bij elkaar te zijn, om de Heer Jezus groot te maken. Ik verlang naar Jezus. De vorige keer zijn we daar de preek mee afgesloten. Hè? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Ja, om meer van de Heer Jezus te zien. En nu mogen we daarmee verder gaan. Bedankt Jos voor jouw voorafspraakje. Jos zit in een identiteitscrisis. Nou ja, wie tegenwoordig niet, hè? Dat is eigenlijk toch wel iets wat we vaker horen. En wat is dat eigenlijk, een identiteitscrisis? Als je dat opzoekt in het woordenboek, dan is dat eigenlijk toestand van onzekerheid over de eigen persoon. Toestand van onzekerheid over de eigen persoon. Bepaalde dingen in je leven niet bij elkaar kunnen krijgen, hè? Dat je niet lekker in je vel zit vanwege de opvoeding die je verwerkt, vanwege pijn en verdriet, emotioneel, psychisch wat je meegemaakt hebt in je leven, om dat een plek te geven. Gisteravond was ik bij de MAF, of laat ik zo zeggen, bij een presentatie van een echtpaar wat bij de MAF is geweest. En die vertelde dat ze heftige tijden achter de rug hebben gehad en dat ze nu een debriefingsweek tegemoet gaan om te verwerken wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dus ja, we zijn mensen met emoties, met een psyche. En het is ook goed om dat een plek te geven, maar dan wel op een Bijbelse manier. Nou, identiteitscrisis. Hè? Dus, hoe moet ik het zeggen? Is dat een Bijbels thema? In de Bijbel komen we het woord identiteit niet tegen. En ik denk dat er ook een groot gevaar is, hè, dat je soms zo met jezelf bezig kan zijn. De Bijbel leert ons dat we niet met onszelf bezig moeten zijn, maar met de verheerlijking van God, hè? Het genieten van Hem. En tegelijkertijd denk ik dat wij als christenen niet weg moeten kijken, maar dat we juist een Bijbels antwoord erop moeten geven. Hè, dus ik denk dat we inderdaad in een gebroken wereld leven. Hoeveel kinderen zijn er niet die al niet lekker in hun vel zitten omdat papa en mama gescheiden zijn, in een eenouder gezin grootgebracht worden, geen vader hebben die een arm om hem heen slaat, hè, waar ze zo'n behoefte aan hebben gehad. Tieners die identificatiefiguren zoeken. Hè, de een die belandt in een groep met gothics en de volgende die valt in de handen van een loverboy, omdat ze op zoek zijn om ergens bij te horen. Dus veertigers, nou ja goed, jij bent je paspoort kwijt, maar ik geloof niet Jos dat jij echt een identiteitsprobleem hebt, althans jou kennend geloof ik dat niet. Maar hoeveel veertigers zijn er niet die denken, oh, is dit nou het leven? En dan gaan ze terugkijken en de dingen een plek geven. Dus identiteit is een probleem. Maar ik ga naar mijn punt toe. Onze identiteit, ons zelfbeeld, is gebaseerd op drie belangrijke gebeurtenissen. En de eerste, dat is dat wij schepsels zijn van God. En dus door God gewild. Waarom zeg ik dat? Nou, ik weet nog goed dat ik ooit bij de Kwazizeban toezending ben geweest in Middelstum. Jaren geleden, 20 jaar geleden. En er was een zekere ome Jan de Bruin. En die vertelde over en over zijn getuigenis. Jan was niet gewild. Hij was de zevende in een gezin van 12. En zijn moeder had al van jongs af aan gezegd, Jan, jij bent eigenlijk een foutje. Je had eigenlijk een abortus moeten zijn. Nou, stel je nou voor dat je dat hoort. Van je had er eigenlijk niet moeten zijn. Dat kan heel diep. Hè, dat je niet gewenst voelt. Dat je niet gewild bent. Dat kan heel diep als het ware in je zitten. Zo'n sticker die op je geplakt is. Maar hoe belangrijk is het om naar elkaar te zeggen, het feit dat jij hier bent op aarde betekent dat je door God gewild bent. Je bent schepsel van God. Psalm 8, je bent wonderbaarlijk gemaakt. Je mag er in die zin zijn. God heeft je gewild. En het is zo belangrijk om als ouders dat ook tegen onze kinderen te zeggen. Het tweede is, de tweede belangrijke gebeurtenis is, wij zijn gevallen schepsels. We zijn zondaren. En we bouwen onze identiteit. Normaal gesproken bouwen wij onze identiteit op iets buiten God. Dat is het verdorven hart van de mens. Arglistig is het hart dus. Wij proberen allemaal van nature onze identiteit aan iets te ontlenen, maar buiten het woord van God om en buiten God om. En de een die zoekt zijn identiteit in een mooie auto, in een mooie vrouw, in een groot gezin, in een leuk gezin, in een mooi huis, in carrière. Maar normaal gesproken proberen wij onze identiteit ergens aan te ontlenen. En ja, godzijdank komt hij soms frontaal ons tegemoet, hè, met een gestrekt been als het ware erin, om ons als een verloren zoon aan de voerbak van ons leven te brengen en te zeggen, ja, maar heb je nou daar je identiteit op gebouwd? Die verloren zoon, toen die wegging, hè, toen, als je aan hem vroeg van, hoe gaat het met je, toen die wegging bij zijn vader, ja, super, kijk, hier is wat ik hier bij me heb. En kijk eens het geld wat ik heb meegekregen van mijn vader. Het gaat supergoed met me. Totdat er hongersnood kwam. Totdat hij gebrek begon te lijden. En aan de voerbak terechtkwam. En wat staat er dan in Lucas 15? En tot zichzelf gekomen zijn. En mijn vraag is, heeft God jou al op zo'n plek gebracht in jouw leven? Dat je tot jezelf bent gekomen en dat je bent gaan nadenken. Wie ben ik eigenlijk? Wie is Arjen Baan? Ik zal nooit vergeten dat er een broeder was op de Philadelphia Bijbelschool. Die had ik gevraagd om te spreken uit Stiedrecht. En het was zo'n getalenteerde broeder. Hij was de beste kerkorganist in zijn kerk. Hij was de beste schoolmeester op school. In verhalen vertellen. Het was een toffe meester. Totdat er wat gebeurde op een hele nare manier en hij uit de kerk gezet werd. Totdat hij niet meer orgel mocht spelen, geen leraar meer kon zijn. En daar op zijn, hij zegt, toen lag ik daar op de bank. En laten we vanmorgen Klaas noemen. Wie was Klaas toen al die dingen hem van hem afgenomen werden? Wat bleef er over? Nou, hij kwam uiteindelijk bij het vaderhart van God uit, bij genade uit, dat hij mocht zien dat hij in Christus door God geliefd was. Maar mijn vraag is, zijn wij er al achter gekomen? Wie we nou eigenlijk, we zijn, hè, dus we kunnen stickers krijgen, we kunnen stippen krijgen, maar in hoeverre wordt ons leven nog bepaald door die stippen? Zijn we zondaren die toch proberen onze identiteit te ontlenen? Maar ja, aan die natuurlijke dingen. En dat kunnen zelfs geestelijke dingen zijn. Hè? Dat we, hoe moet ik het zeggen, onze identiteit ontlenen aan wat we voor God doen. Wie is Arjan Baan? Als die geen preekstoel heeft. Als die een burn-out zou krijgen. Wat houden we dan over? Wie zijn we dan? Zijn we dan een geliefd kind van de Heer? Nou, ik wil daar vanmiddag wat op stilstaan. Want dat is dus het tweede. Hè? Dus we zijn door God geschapen, goed geschapen, we zijn door God gewild, we zijn gevallen schepselen en we proberen van nature onze identiteit te ontlenen aan allerhande dingen, buiten God, buiten Christus om. En ik vind een mooi beeld, dat beeld van Tzadkin, hè, dat in Rotterdam, toen de stad Rotterdam gebombardeerd werd, toen is heel die binnenstad weggevaagd. En toen kwam er later een kunstenaar en die mocht een mooi kunststuk maken, meneer Tzadkin. En die maakte een beeld van een man die schreeuwt naar de hemel, maar met een groot gat in zijn hart. En dat is de gevallen mens. Dat is de mens zonder God die probeert dat gat te vullen. Waarmee proberen we dat te vullen? Voordat ik verder ga, Simon de Tovenaar was het mannetje in het occult. Ze waren helemaal versteld van Simon de Tovenaar. De grote man van God die zulke grote dingen deed. Totdat hij tot geloof kwam. Maar wat zag je? Toen probeerde hij in Gods koninkrijk ook weer het mannetje te zijn. Ja, kan ik ook die gaven kopen, zodat ik het uit kan delen? En dan zegt Peter, zegt dan, je hart is niet oprecht voor God. Je bent een warnet van ongerechtigheid. Nou ja, en dan, we weten niet hoe het afgelopen is met Simon. Maar dan zie je dus dat je ook soms weer probeert in Gods koninkrijk, als het ware, diezelfde grote man te zijn. Maar de Heere wil ons leren dat we nobody's zijn. Dat wij volkomen afhankelijk zijn van genade. En daar ga ik het met jullie over hebben. Ik wil met jullie hebben over het derde wat belangrijk is voor ons in die identiteit. En dat is dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. Het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Dus 1, schepsel van God. 2, gevallen schepselen van God. En de zondaren. En 3, ik ben een nieuwe schepping. En God wil dat wij gaan leven vanuit die nieuwe schepping. Dat dat onze nieuwe identiteit wordt. Nou, en daar gaan wij wat over nadenken. Dus als het nou gaat over die teksten, 2 Korinthe 5 vers 17. In Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ik las bij Robert Murray McShane, de bekende Puritein. Hij zegt, deze twee uitdrukkingen in de tekst zijn wat genoemd mag worden de schachten en toegangen tot twee onuitputtelijke mijnen van goddelijke wijsheid. Waardoor Gods kinderen afdalen om schatten voor de ziel op te zamelen. Schatten waarbij diamant zijn glans en goud zijn edele karakter verliest. Dus we gaan vanmiddag met elkaar omlaag in een mijn. Niet van goud, niet van diamant, maar twee onuitputtelijke mijnen van goddelijke wijsheid. En als dat voor ons open gaat, dan geeft dat geestelijke verrukking wat het betekent om in Christus te zijn. Dat is de eerste mijn. En de tweede, een nieuwe schepping. En als dat voor je open gaat, dan geloof ik dat dat ook bevrijdend is. Goed, ik wil beginnen met een verhaal. Of althans, een voorstelling voor de kinderen. Stel je nou voor dat jij Willem Holleder zou zijn. Of Ridwan Taghi. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Maar dat zijn twee criminelen. En ze zitten levenslang vast. Ik heb het wel eens gewoon op mij in laten werken. Van, stel je voor dat je een serie moordenaar zou zijn en je wordt niet ter dood gebracht. Of althans, misschien word je eens ter dood gebracht. Maar ik heb ook over nagedacht over Taghi. Hè. Die wordt op alle mogelijke manieren van de andere gevangenen wordt die weggehouden. Ze mogen niet met elkaar praten. Dus je zit opgesloten met jezelf. Hij heeft levenslang gekregen. En je komt nooit meer vrij. Je kan niet meer gewoon je auto nemen, lekker gaan wandelen in het bos. Je kan niet meer even naar je vader en je moeder toe. Je bent schuldig bevonden. En je hoort het, je hebt levenslang gekregen. Je zit in de cel. En ja, opgesloten met jezelf. Deze twee mannen, hè, die zitten in de Ebi, in Vught, opgesloten als het ware met zichzelf. Maar wat gebeurt er? Op een dag komt de gevangenisdirecteur naar je toe. En de gevangenisdirecteur zegt, ik heb groot nieuws voor je. Koning Willem-Alexander heeft persoonlijk besloten om jouw vrijheid te verlenen. Je bent vrij vanaf vandaag. Je bent vrij, je bent vergeven, maar er komt nog groter nieuws bovenop. Hij heeft besloten om jou te adopteren als zijn zoon. En vanaf vandaag mag jij gaan delen in al zijn rijkdom, in de paleizen die hij heeft, in de miljoenen die hij heeft. Jij bent persoonlijk zijn zoon geworden en je mag zijn familienaam van Oranje Nassau aannemen. En je wordt vanaf nu een mede-erfgenaam van zijn nalatenschap. Ja, maar zeg je, dat kan toch niet? Dat is toch niet te begrijpen? Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. En toch, geliefde broeder, zuster, is dat met jou gebeurd toen jij tot levend geloof kwam. Je bent als een zondaar, als een rebel, als een opstandeling van God, met een hemelhoge schuld. Je bent vergeven en je bent geadopteerd tot een zoon, tot een dochter van de Allerhoogste God. Je bent nu zijn zoon, zijn dochter. Je bent een koninklijk kind door de Vader bemind. En je mag wonen in 's Konings paleis. Dat zegt Romeinen 8. Geestelijke adoptie. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk, velen van ons komen uit de reformatorische kerk. Niet iedereen, maar velen. En wij zijn best wel opgevoed met de rechtvaardiging door geloof. De boodschap van dominee Simons, een belangrijke boodschap, dat wij als doodschuldige mensen vrijgesproken zijn. Maar dat is heel sterk juridisch. Het heeft een juridisch aspect, rechtvaardiging door geloof. Maar adoptie, dat heeft te maken met intimiteit. Dat heeft te maken met relatie. Dat heeft te maken met ouders die geen kinderen kunnen krijgen en die hebben dan bijvoorbeeld in China of in Taiwan, via een bemiddelingsbureau, hebben zij kinderen geadopteerd en die worden dan opgenomen in je huisgezin. En die relationele kant, die vergeten wij soms. Daarom zegt Paulus in Romeinen 8, dat de geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn en dat wij nu mogen zeggen, Abba, Vader. Nou, in het Grieks staan daar twee woorden, pater. Er staat daar Abba pater, Abba dat is Aramees en pater, vader, dat is Grieks. Maar Paulus die noemde zijn vader Abba, papa. Nou, ik heb zelf, ik kom uit de traditie, we hebben gezongen over de heiligheid van God. En als je dan dat lied zingt, dat opwekkingslied, als een kind bij zijn vader op schoot, ik weet niet welk nummer dat is, ja, daar heb ik dan altijd toch een beetje, hoe zeg je dat? Ja, is dat niet een beetje platvloers, is dat niet een beetje goedkoop, alsof je God in je achterzak hebt, hè? En toch, drie weken geleden stond er een interview van dominee Moerkerk in de krant, en die vertelde dat hij een keer op school was, een kleuterschool, of een basisschool, en dat daar allerlei mensen moesten spreken. En toen aan het eind van die samenkomst, zei dominee van de Moerkerken, toen moest dominee van der Poel nog spreken, de oud-gereformeerde dominee van der Poel uit de Ede. En die zei, kinderen, nou hebben jullie al heel veel gehoord, maar niemand heeft er nog tot jullie gesproken. Zeg, luister eens, zitten jullie wel eens bij mama op schoot? Dat zei die de oud-gereformeerde dominee, ja, dat is, natuurlijk zitten ze wel eens bij mama op schoot. Vind je heel fijn, hè? En toen zei die oud-gereformeerde dominee, maar luister eens, heb je wel eens op de schoot van de Heer Jezus gezeten? Ik wel. En dominee Moerkerke zegt toen, hoe die dat vertelde, de tranen rolden over mijn wangen. Ja, zo'n verhaal, dat gaat er wel in. Maar ja, zo'n opwekkingslied, maar het is wel waar. Beide zeggen dat, hè, maar kennen we iets van die intimiteit met onze hemelse Vader? Wij zijn geadopteerd in het huisgezin van God. God heeft ons opgenomen in zijn huisgezin. Weggerukt uit het rijk van de duisternis. Overgeplaatst in het koninkrijk van zijn eeuwige liefde. En nou is onze situatie compleet veranderd. Je vraagt je natuurlijk af, hoe kan nou Willem-Alexander, onze koning, hoe zou die nou een crimineel als Willem Holleder of Ridwan Taghi op kunnen nemen in zijn huisgezin? Dat kan toch niet? Want het hart van die mannen is nog niet veranderd. Onlangs was het weer een opstel, of hoe zeg je, was het weer in de het kabinet, was het natuurlijk een beetje een discussie dat die twee mannen met elkaar gesproken zouden hebben, dat Taghi met zijn zoon gesproken zou hebben. Nou ja, het hart van die mannen is nog niet veranderd. Ik denk als ze de kans krijgen, dat ze nog steeds proberen te ontvluchten. Maar dat is nou het wonder, dat dat geestelijk wel mogelijk is. God kan ons adopteren als zijn geliefde kinderen, als zijn geliefde zonen en dochters, omdat hij in de wedergeboorte ons hart heeft vernieuwd. We hebben een nieuw hart gekregen en daarom kan God ons opnemen in zijn gezin. Nou, Paulus die gaat dat uitwerken in die tweede Korinthebrief die we met elkaar hebben gelezen. Hij zegt in 2 Korinthe 5, hij zegt dan, daarom een conclusie, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Nou, waarom zegt Paulus dat? Paulus die heeft het evangelie gebracht in die heidense havenstad. Vol seksuele onreinheid. Het was bizar. Er was een tempel die gewijd was aan de godin Afrodite. met tempelprostituees die zichzelf vrijgaven. En Paulus die komt daar op een dag, hij brengt daar het evangelie met knikkende knieën, maar God werkt daar, wonderlijk hè, ook in deze tijd, God werkt. Op dit moment mag ik zelf een beetje betrokken zijn, ook bij New Age'ers die tot geloof komen. God werkt in alle tijden en generaties. En wat gebeurt er? Paulus brengt ze bij elkaar. Maar ja, met dat ze bij elkaar komen, is daar ook strijd. Valse apostelen, die de gemeente binnendringen en die zeggen, ja, die Paulus is niet eigenlijk een echte apostel. En Paulus die moet er alles aan doen om de gemeente te overtuigen dat hij door God geroepen is. En Paulus gaat 3 brieven schrijven. 2 brieven zijn er overgebleven. 1 brief, de tranenbrief. En de brief die gaat over de hoererij, die is verloren gegaan. 2 brieven zijn ons overgeleverd. En in deze tweede Korinthebrief, en dat kan je lezen, hè, in hoofdstuk 4, in de herziene statenvertaling, wat staat erboven? De apostolische bediening. Paulus gaat verdedigen dat hij een apostel door God geroepen is. En dan gaat hij uitleggen wat het evangelie nou eigenlijk inhoudt. Hij gaat opnieuw de gemeente meenemen in de bediening van de verzoening. Wat dat nou inhoudt. En dan zegt hij, 2 dingen die drijven mij als apostel. Hij zegt in de eerste plaats, vrees voor de Here. En vanuit die vrees, phobos, schrik, bewegen we mensen tot het geloof. Ja, als we nadenken in vers 10, dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus zullen komen, dan is de bediening van de verzoening ook een ernstige zaak. Wij allemaal zullen eenmaal voor de rechterstoel van Christus komen, opdat we om vergelding te ontvangen voor wat wij door middel van ons lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Al die gedachten, zegt zelfs de Bijbel, die komen aan het licht. Ons hele leven wordt binnenste buiten gekeerd. En als we het niet onder het bloed hebben gebracht, zullen we daar straks voor een mond vol tanden staan. Als we er geen vergeving voor hebben gevraagd. Paulus zegt, dat geeft vrees. Dat doet mij vrezen dat we allemaal eenmaal daar zullen staan. En het tweede, wat hem drijft, vers 14, dat is de liefde van Christus. Paulus wist dat zijn zonden vergeven waren door het offer aan het kruis. En die liefde van Jezus, die drijft hem om de mensen bij Jezus te brengen, bij het kruis te brengen. En dat gaat hij verder uitwerken, wat er aan het kruis is gebeurd. Vers 15. Er is er 1 voor allen gestorven. Maar als we die boodschap aanvaarden, kunnen we niet meer voor onszelf leven. Daar heb ik al eens een keer eerder over gesproken. En dan gaat Paulus verder in vers 17, concluderend. Daarom dan. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping geworden. Zijn oude leven met allerlei stickers en stippen is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En als je hebt laten dopen door onderdompeling, dan ben je met Christus in het watergraf gegaan. Hè? Dan heb je je oude leven in het watergraf achtergelaten. En dan ben je met hem opgestaan in een nieuw, compleet nieuw leven. Een radicale transformatie heeft er plaatsgevonden. En ik wil dat voor de kinderen duidelijk maken, wat ik een heel mooi beeld vind van die radicale transformatie, van die nieuwe schepping. Dat is het beeld van de rups en de vlinder. En ik zou zeggen tegen de kleintjes, moet je thuis maar eens even googlen vanmiddag, als je thuis komt, en dan moet je intikken, Willem Wever, hoe wordt een rups een vlinder? Een heel leuk filmpje. Een heel mooi filmpje, maar het is wonderlijk hoe God dat transformatieproces heeft uitgedacht van een rups naar een pop en dan naar een vlinder. Als een rups een pop wordt, dan lijkt het wel hè, alsof die in complete schijnbare rust is. Hè. Hij zit opgesloten in zijn kokonnetje. Hij ligt er op de grond. En de rups hè, die van een kruipend dier die dat vastzit aan de grond, afhankelijk is van bladeren, verandert het uiteindelijk tot een prachtige gekleurde vlinder die vliegt door de natuur. Een complete make-over. Complete transformatie. Radicaal. En dat is uiteindelijk ook het beeld van wat met jou en met mij is gebeurd als je tot geloof bent gekomen. Het oude leven in die cocon van allerlei beperkingen, verslavingen en zonde en gebondenheid. Dat ligt nu als het goed is achter ons. Het is voorbij. We zijn geen verbeterde versies aan onszelf, maar we zijn een hele nieuwe schepping geworden. En wat ik heel mooi vind aan dat boek hè, van Maria Korpershoek, Vlinders in de kerk. Wij mogen tot onze bestemming komen. Ik weet niet of je dat boek kent. Ik had eigenlijk die foto hier nog willen presenteren, maar het is een hele mooie foto. Hij staat ook op internet. Hè. Maar Maria Korpershoek, die komt uit de reformatorische traditie. Woont in Rijssen. En zij het hele kerkelijke systeem waarin zij grootgebracht werd, was benauwend voor haar. Ze had al heel jong liefde voor de Heer Jezus. Maar ze ervoer niet dat ze mocht vliegen. Ze ervoer dat ze niet haar vleugels mocht uitspreiden. En op een gegeven ogenblik is ze tot geloof gekomen, maar altijd dat idee, ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn. En op een gegeven moment kwam ze in een depressie terecht. En liep ze helemaal vast met zichzelf, werd ze opgenomen zelfs. En werd ze begeleid door psychologen. En toen moest zij in die verwerkingsproces van dat hele kerkelijke reizen, moest zij een collage maken, een werkstuk maken. En daar gaat het boek over. En aan de ene kant zie je een zwarte kerk met allemaal grijze en zwarte vlinders. En in de hoekje zie je een Bijbel die gelezen wordt door een zwarte bril. En de zwarte vlinder staat centraal, de voorganger staat centraal, alles gaat om de voorganger. En de vleugels van de mensen zitten dicht, grijze vlinders, zwarte vlinders. En daarboven in die kerk zie je een paar mensen die proberen eruit te komen. Kijk, yes, dat is heel snel. Heel mooi. Nou ja, kijk, dus... Nou ja, hè, daar zie je dus dan toch nog iemand die probeert daar uit te klimmen. Maar aan je rechterhand, daar zie je dus een bloem. En daar staat het woord centraal. En wat zag ze? Ze zag christenen, evangelische christenen, niet alleen evangelische, maar ze zag vreugdevolle christenen die wel hun vleugels uitspreiden, die wel tot vrijheid kwamen. Maar één ding kenmerkte ze, dat ze allemaal hun voeding zochten in het woord van God. En dat ze de Bijbel niet lazen door een zwarte bril, maar dat ze de Bijbel gewoon konden lezen zoals het er staat. Als een kind de Bijbel leren lezen. En wat zag ze? Nou ja, ze mochten zichzelf zijn. Hè? En ieder had een andere kleur. Hè? Geel, groen en rood. En die vlinders die kwamen tot hun bestemming. Ze mochten leren zien wie ze in Christus waren, in vrijheid. Leren leven niet goedkoop, niet oppervlakkig, maar gebonden aan het woord van God. Vlinders in de kerk. Zijn we tot onze bestemming gekomen? Hebben we geleerd wie we zijn in de Heer Jezus Christus? Een nieuwe schepping. Daar gaat eigenlijk dat boek van haar over. We zijn dus als nieuwe schepping een radicale transformatie in Christus. Nou, ik wil even aansluiten bij het verhaal van Jos. Stel je nou eens voor hè, dat wij van die stickers, van die post-it kaartjes zouden hebben. En ik zou jullie allemaal 5 van die gele velletjes geven. En ik zou zeggen, schrijf 5 woorden op die onwaar zijn over jezelf. Of negatieve woorden die anderen over jou gezegd hebben en die je bent gaan geloven. Wat zou je er dan opzetten? Ik zou er bijvoorbeeld opzetten zeiloor. Je zegt zeiloor, ja, ik heb grote oren. En ik ben gepest als kind met zeiloor. Zeiloor. En vanwege mijn grote oren. Nou werd ik wel boos als dat gezegd werd, maar of dat, nou, vandaag bepaalt het niet meer mijn leven. Maar, en ik denk dat mijn ouders, mijn moeder ook wel vooral, en ik hou van haar, maar Ja, het was toch niet snel goed genoeg. De cijfers waren niet goed genoeg. Ja, als kinderen, ja, we werden nooit eigenlijk bevestigd in het feit, ja, dat we als kind ook ons best deden. Het was eigenlijk altijd tekort. Maar die post-it kaartjes. Stel je nou voor dat ik dat zo geef. Wat zou jij dan erop zetten? Wie ben jij eigenlijk? Hoe kijk je naar jezelf? Wat zou je erop zetten? Je zou dan als vingeroefening, hè, zou je kunnen zeggen, oké, op een gemeentedag, oké, nou gaan we ze ook even opplakken. Allemaal. En we gaan dit weekend, het gemeenteweekend, gaan we even met die gele stickers rondlopen. En we gaan elkaar bevragen, hé, waarom heb je dat opgeplakt? En waarom heb jij dat opgeplakt? En wat heeft dat met jou gedaan? Zou je dan schaamte krijgen? Zou je dan wegkruipen eigenlijk vanwege een stukje schuld, gevoel en schaamte? Hè? Maar ja, het kan wel nu zo zijn dat jij nog steeds daaruit leeft. In welke mate bepalen die dingen die jij over jezelf denkt, die niet waar zijn, of negatieve woorden die anderen, misschien ouders of mensen in jouw omgeving, die ze hebben gezegd, dat dat nog steeds eigenlijk je identiteit bepaalt? Paulus die roept hier op, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Hij roept ons dus op om niet langer volgens oude menselijke maatstaven te kijken naar onze identiteit. Ik ga het nog concreter maken. Ik ga even triggeren nu, Ik heb pastoranten op gesprek gehad die gewoon echt letterlijk zeiden, ik ben een autist. Of, ik ben een ADHD'er. Of, nou ja, vult het eens voor jezelf in. Nou ja, laten we dat even van het autisme en ADHD. Uiteindelijk is dat iets wat door mensen gemaakt is. Het is een soort, hoe zeg je dat? Een format, hè, wat door psychologen is gemaakt om, nou ja, aan te kunnen geven waar jij misschien mee deelt in je leven. Maar mijn vraag is, is dat nou nog steeds jouw identiteit? Denk je het heimelijk ook wel? Ik ben iemand met Asperger, ik ben een autist, ik ben een ADHD'er, ik ben te dik, ik ben waardeloos, ik kan eigenlijk helemaal niets. Althans, dat hebben ze over me gezegd. Jij? Ja, maar jij kan ook echt helemaal niks. Stickers van die stippen die opgeplakt zijn, die je misschien jezelf opgeplakt hebt. Maar de vraag is, is dit nou jouw primaire definitieve identiteit? Nee. Want je bent in Christus een nieuwe schepping. God zei in jouw leven, daar zij licht. En er was licht. En hij heeft je een nieuwe identiteit gegeven. Hij heeft je een nieuw hart gegeven. Een nieuwe geest gegeven. Je bent nu op een nieuwe manier gaan leven. En God wil dat je vanuit dat geliefd zijn leert leven. Dat je geadopteerd bent. Dat je in Christus door God geliefd bent. Zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter bent. Hij wil dat dat jouw primaire definitieve identiteit is, een geliefd kind van je hemelse vader. En jouw oude identiteit in Adam is gewoon verdwenen. Ho, 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 nou ga je veel te snel. Wil jij dus zeggen dat ik geen autist meer ben? Kijk, die is interessant. Wil je dan zeggen dat je niet meer te maken hebt met de gebrokenheid van het leven? Jawel, zeker. Dat wil ik zeker aangeven. In de zin van, ik negeer nu niet dat iemand kenmerken of uitdaging in zijn leven heeft wat te maken heeft wat de wereld noemt autisme. Dat zeg ik niet. Het is niet een soort verdoezelen. Oké, dus dan, nee. Maar dat is jouw uitdaging. Zoals iemand anders worstelt met zijn verslaving en het soms weer de kop op kan steken, zo geloof ik dat je, nou ja, daarmee te dealen hebt. Iemand die autistisch is wil graag de controle houden, wil graag duidelijkheid hebben en Ja, dat blijft je aandachtsgebied hebben. Maar in jouw hoofd. Mensen zien het soms als een soort veilig bastion. Hè? Ja, ik heb autisme, ik ben autist en dat is mijn identiteit. Nee, je bent een nieuwe schepping. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. God ga je transformeren. En ik geloof dat de scherpe kantjes eraf kunnen gaan. God kan echt veel meer in ons dan we denken. Ik zeg daarmee niet dat jouw zo persoonlijkheid dusdanig verandert dat je zegt, oké, jongens, ja, hoe moet ik het zeggen? Laat ik het anders zeggen. Petrus en Johannes. Ze zijn allebei volgelingen van Jezus geworden. Petrus ging op Jezus lijken en Johannes ging op Jezus lijken. Maar in hun persoonlijkheid zien we wel dat Petrus dat vurige mannetje blijft. En dat Johannes veel meer die liefdevolle, moet ik zeggen, ingetogen discipel is die aan de borst van de Heer Jezus lag. Hè? Dus ze gaan allebei meer op Jezus lijken. Maar ze houden wel in een bepaalde mate hun unieke persoonlijkheid. Hè, dus misschien zijn er straks vragen over. Kom dan alsjeblieft naar mij toe. Het gaat mij erover dat ik zeg, ik wil dat jij de diepste waarheid over jezelf leert begrijpen. Dat je die stickers die opgeplakt zijn, die stippen. Ja, daar hoef jij niet meer uit te leven. Je bent door jouw maker wonderbaarlijk gemaakt. Je bent een nieuwe schepping. Je hebt een nieuw hart gekregen. Een nieuwe geest. En God wil dat je overeenkomstig die nieuwe identiteit leert leven. Nou, een nieuw hart en een nieuwe geest. Ik moet niet te lang hierbij stil blijven staan. Een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat wil zeggen, we hebben ook een nieuwe natuur ontvangen. Dus ik gebruik dat voorbeeld wel, hè, van die kinderen van die vark en het poes. Dus stel je nou voor dat wij naar een boerderij gaan hier in de buurt. Hier heb je al van die biologische boerderijen. En dan is daar een varkensboer en die heeft zo'n modderpoel, hè, en daar liggen die varkens. En dan halen we zo'n varken uit die modderpoel en dan brengen we hem bij de hoge drukspuit. En dan gaan wij dat varken brandschoon spuiten. Petrus die zegt een gewassen zeug. We gaan het varkentje even wassen. En geen modderspetje zit er meer op dat varken. En dan laten we het varken los. Wat denken we dat varken doet? Wat denk jij? Hè? Hup, die gaan we terug. Die gaan we terug. Waarom? God heeft dat beestje zo gemaakt. Wonderbaarlijk gemaakt. Dat varkentje vindt het heerlijk om in die modder te liggen. Maar nu gaan wij op diezelfde boerderij een mooie poes nemen, een lapjeskat. En die gooien wij in de modder. En dan duwen we die lapjeskat onder. Hè? We doen hem kopje onder. En dan laten we die poes weer los. Wat doet die poes? Blijft hij in die mappen? Blijft hij bij de varken liggen? Nee, hij springt eruit. En hij rent naar de hooiberg. En wat gaat de poesje doen? Die gaat net zo lang dat vachtje schoonlikken tot het laatste modderspetje eraf is. Waarom? God heeft dat poesje zo gemaakt. Dat is het DNA van dat poesje. Maar nou ga ik het toepassen. Ik ga het even heel plat toepassen. Wat is er gebeurd op het moment dat jij wederom geboren bent? Toen heb jij van een varkensnatuur een poezennatuur gekregen. Toen je zonder God en zonder Jezus leefde, wilde je graag in de modder van de zonde leven voor jezelf. Je verslavingen, dat vond je prima. Je probeerde dat gat in je hart op te vullen. En je vond het eigenlijk lekker om in het modder van de zonde rond te wentelen. Maar toen kwam God in je leven. En je aanvaarde Jezus in je leven. En toen gaf hij je een nieuw verlangen. Hij gaf je een poezennatuur. Toen verlangde je ernaar om voor God te gaan leven. Maar ja, in het begin is dat een geweldige strijd in je hart. Hè, tussen vlees en geest. Dat varken in jou en die poes in jou. Dat is Romeinen 7, dat is een strijd. Maar dan moeten wij steeds meer leren luisteren naar de geest. We moeten steeds meer schoon, rein, heilig voor God gaan leven. Zodat dat leven van dat varken, als het ware, de nek omgedraaid wordt. Dat moeten we niet meer naar luisteren. Dat is een strijd, ja, die soms heel heftig kan zijn. Maar als het goed is, dan wordt het leven door de geest gaat de overhand krijgen. Dat leven om dat leven, om te leven tot eer van de Heere, dat zal als het goed is de overhand krijgen, zodat wij een nieuwe manier van leven leren leven. Nou ja, uiteindelijk dus het evangelie, dat blijft niet alleen hier in ons hoofd, ja ook in ons hoofd, als het hier niet helder zit in ons hoofd, komt het ook nooit helder in ons hart. Dus God werkt ook via het verstand. Dus hè, Paulus zegt heel vaak, maar weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Weet u niet dat u duur gekocht bent? Heel vaak zie je bij Paulus, weet u niet dat? Hè, of ja, Romeinen 6 zegt hij, hè, van dit weten wij toch, dat wij in Christus Jezus gedoopt zijn en in zijn dood. Dus heel vaak gebruikt u dit. Dit weten wij toch dat onze oude mensen met hem gekruisigd zijn. Dus onderwijs is wel belangrijk. En het onderwijs is ook, wat is die nieuwe identiteit? Wat betekent dan dat we een nieuwe schepping zijn? Wat betekent het dan dat we een nieuw hart hebben gekregen? Betekent dat dan dat dat varken helemaal weg is? Nee, dat varken steekt soms nog de kop op dat vlees. Maar Paulus zegt, we moeten het voor dood houden. We moeten actie ondernemen om te gaan leven overeenkomstig onze nieuwe identiteit. Nou, we worden ijverig om de zonde niet langer te laten heersen in ons sterfelijk lichaam. Nou, dat wordt zichtbaar. Nou, vroeger, sommigen van ons zijn ermee opgevoed, hè. Kennen we dat nog, die vier? Het wordt zichtbaar aan je praat, daad, gewaad en gelaat. Kijk eens, het zit er goed in. De evangelische kennen dat zeker niet, of wel? Ken je dat? Nee, nou ja. Gewaad, gepraat, gelaat en daad. Ja, nou ja, goed. Hè. Nou ja, laten we het eens even praktisch maken. Het oude is voorbij gegaan. Dat betekent dus dat je je schuld en schaamte gaat afleggen en je gaat niet langer leven in dat in die schuld en minderwaardigheidsgevoelens. We kunnen soms heel sterk nog vanuit een negatief zelfbeeld handelen. We kunnen soms nog zo met ons verleden blijven tobben. Maar praktisch mag je nu leren leven vanuit het feit dat je door God aanvaard bent. Ik vond dat, ik wil daar met 18 over spreken. Maar de boodschap van Dominee Simons over de rechtvaardiging door geloof heeft God diep in mijn hart gebracht. Ik heb veel meegemaakt, hè? Afwijzing in de kerk met de jongerenavonden. Sommigen weten dat nog wel, de SRA jongerenavonden en al die dominees, je moet stoppen en dit en dat. Maar in mijn hart was daar een diepe, diepe wetenschap. Ik weet dat God mij geaccepteerd heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. En daar leef ik uit. Als dan alle dominees tegen me opkomen, in die zin interesseert het me niet. Ik weet me door God aanvaard. En daar mag ik uit leven. Niet langer in zelfveroordeling, maar ik mag vertrouwen op Gods genade. He, dus als jij daar nog mee worstelt, het gaat er niet meer om wat jouw vader of moeder over jou denkt. Het gaat er niet meer over wat anderen over jou denken. Laat die stippen van je afvallen. Als je de Heer Jezus lief hebt, dan zegt de Vader, dan ben je mijn geliefde dochter, dan ben je mijn geliefde zoon. Leef daaruit. Nou, het tweede is, bijvoorbeeld die nieuwe manier van leven, dat is ook, je gaat niet meer kijken zoals vroeger naar je medemens. 2 Korinthe 5 vers 16. Het vers ervoor. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem zo nu niet meer. Wij kunnen soms nog zo naar elkaar kijken in de gemeente, vanuit het vlees, vanuit hoe ik als mens naar mijn medemens kijk. Maar wij moeten leren onze broer en zus in het geloof, maar ook naar onze ouders, die misschien ons op een bepaalde manier hebben opgevoed. Wij moeten naar hen leren kijken zoals God naar hen kijkt. Als ze in Christus zijn, dan zijn ze ook mijn broer en zus geworden. En dan weet ik dat God met mij geduld heeft, dat ik van genade leef. Dan moet ik ook genadevol en begripvol zijn naar mijn medebroeder en zuster. De valse apostelen, die probeerde onrust te zaaien in de gemeente van Korinthe. Door twijfel te zaaien. Ja, die Paulus, die moet je niet vertrouwen. Die Paulus, nee, die is geen echt door God geroepen iemand. En nou, dat ging als een kanker ging dat door de gemeente. Paulus die zegt in 2 Korinthe 10, het zijn bolwerken in jullie hoofd geworden. En die hele demonologie wij in 2 Korinthe 10 over bolwerken in je denken, dat we die moeten afbreken, dat gaat daar over praatjes in de gemeente over een persoon, namelijk Paulus. En Paulus zegt, die bolwerken moeten afgebroken worden. We leven allemaal van genade. We zijn een nieuwe schepping. We moeten niet meer naar elkaar kijken op een menselijke manier. We leven, zo kennen we vanaf nu, niemand meer naar het vlees. En ik heb een broeder gehad op de Bijbelschool. Die had inderdaad Asperger. Kwetsbare jongen. Asociaal. Ik begrijp het goed, asociaal. Hij kon heel moeilijke relaties leggen. Hij zat altijd te gamen achter zijn computer. Helemaal in zijn eigen wereld. Altijd gamen. Totdat hij op een gegeven moment op de Bijbelschool kwam. En ik gewoon zei, maar voor mij ben jij gewoon... Nou ja, goed, hè, dan noemt hij een naam. En ik hou van jou. Je bent voor mij een geliefde, een geliefd kind van God. Je bent een broer voor mij. En dan gaf ik hem een Zuid-Afrikaans drukkie. Hè, dan weet je dat. Een huk gaf ik hem dan. En dan zei ik, ik hou van je broer. En op een gegeven ogenblik is hij in een gemeente gekomen waar ze ook niet meededen aan die stickers. En hij mocht er in de muziek, mocht hij daarvoor gaan. En hij kreeg eigenwaarde. Dat wil zeggen, hij kreeg waarde voor de gemeente. Hij mocht een talent bedienen, namelijk muziek. En de oudste die adviseerde hem om probeer je sociale contacten op te pakken. Wees in de gemeente, op kringen. En die computer en die televisiescherm doet dat weg uit je leven. En hij veranderde. Natuurlijk bleef hij kwetsbaar op dat gebied. Maar hij werd socialer. In plaats van asociaal werd hij socialer. En ik heb gezegd, ik ken jou niet meer naar het vlees. Dus kortom, wij kunnen soms zo elkaar stickeren, waardoor we het idee krijgen, ja, ik ben inderdaad van betekenisloos voor de wereld omheen. Maar ik denk dat wij geroepen zijn in de gemeente om elkaar te bevestigen wie we zijn geworden in Christus. En dat we onze talenten en gaven mogen inzetten, zodat wij waarde krijgen. Nou, het derde. Je gaat je leven in zonde en zondige gewoonten achterlaten. Hè? Dus daden, gepraat, gelaat, gewaad en daten. Er komt bekering van zondige levensstijl. Hè? En ja, het kan soms zijn hè, dat wij... Wat ik zie bijvoorbeeld, hè, wat natuurlijk we weten van allerlei verslavingen. Hier de seksuele verslaving in de gemeente van Korinthe, dat zonde is, dat we ermee moeten breken. Maar iets wat wordt minder aandacht krijgt, is bijvoorbeeld het spreken van de waarheid. Ik ben misschien een vlotte prater, maar wat ik heb geleerd is dat ik moet de waarheid spreken. Dus in begintijd, als ik dan ergens sprak, ja, er waren heel veel mensen, er waren 200 mensen, maar ja, een beetje overdrijven, snap je, er waren er maar 150. Dus dat je soms niet altijd de waarheid spreekt. Hè? En dan moet je jezelf gaan corrigeren. Nee, ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer overdrijven. Ik moet me ervan bekeren. Je kan soms door een leugen iemand manipuleren. Om hem in jouw straatje te krijgen. Nee, ik moet ermee breken. Ik moet in één integriteit leven. Dus ik heb hier staan. En praktisch betekent dat. Je corrigeert je steeds opnieuw. Wanneer je in de verleiding komt om te liegen. En soms moet je dan even terugbellen. In de begintijd, toen ik net tot geloof was gekomen, dat je iemand opbelt en zegt, joh, weet je, ik heb dat en dat gezegd, maar dat was niet helemaal de waarheid. Ik wil het even rechtzetten. Nou, de volgende keer ben je wel een stuk voorzichtiger om dat te doen. En dat is bekering. Dat is bekering, dat je het oude achter je laat en dat het nu een nieuw leven is geworden. Nou, nog één ding. Gelaat. Gewaad laten we maar rusten. Ik denk dat de Bijbel, we moeten kuis en ingetogen gekleed gaan. En dan moeten we zelf voor Gods aangezicht voor de spiegel staan. En zeggen, nou wat betekent dat nou? Hè? Dat mijn kleding kuis en ingetogen is. Dat ik niet anderen daardoor verleid. Ik denk dat je dus wel in die zin op een andere manier misschien je kleding gaat kopen. Hè? Maar zonder dan in wetticisme te vervallen. Dus dat laat ik verder rusten. Maar nou, je gelaat. Ik heb hier staan, vroeger was je mopperkont,
Maar nu stop je met mopperen. Want wij zijn gezanten van Christus op onze werkplek. Nou, hoe ga je nou naar je werk toe? Hoe stap je... Ja, maar ik heb toch recht om 's morgens toch gewoon chagrijnig te zijn? Ik hoor het wel eens bij de kinderen, hè? Recht om chagrijnig te zijn? Je gelaat, ik bedoel... Hoe snel kunnen we toch niet die mopperkont zijn? Altijd wat te zeiken. Altijd kritisch. Altijd... Ja, moet je die hartsgesteldheid hebben om even je vuil te spuiten. Richting je kinderen bijvoorbeeld. Ja, die schoenen staan nou alweer op de verkeerde plek. En dat heb ik al zo vaak tegen je gezegd. Maar door de hele atmosfeer in het gezin verziekt. Je zeurt en dramt door allerlei losse flodders van irritatie. En je mening te laten te blijken. En je hebt al zo snel je oordeel klaar over iets. Maar nu ben je een nieuwe schepping geworden. En je bent bewust van de neiging om zo te reageren. En nou ga je er actief voor kiezen om op een andere manier te reageren. Met de gezindheid van de Heer Jezus. Dus als iets tegen zit, of je hebt een moeilijke werkdag gehad, of een conflict met je man of met je vrouw, dan ga je leren God in het nochtans van het geloof te prijzen. Zoals Johan Scheppert vaak zegt, hè, niet janken, maar danken. He, geen stress, Matthäus 6. Je verplaatst je hart van klagen naar dankbaarheid. Broeders en zusters, als jij belijdt een kind van God te zijn, ben je een nieuwe schepping. Je bent een ambassadeur, je hebt een nieuwe manier van leven gekregen. Leef dan ook overeenkomstig de nieuwe identiteit. Ja, zeg je maar, dat gaat toch niet vanzelf? Zeker niet. Het is een strijd. Maar je hebt nu de Heilige Geest ontvangen. Door welke je mag zeggen, Abba. Vader, help mij. Ik wil niet meer zo leven. Heren, en als ik faal, dan mag ik weten dat ik bij u weer mag komen in genade. Dat u mijn genade wil aannemen. Dus als je dan struikelt, als je dan mislukt, als je dan faalt, wat moet je dan doen? Nou, nog harder werken. Nog harder aan de slag. Nee, dat niet. Je moet weer terug naar het feit dat je een nieuwe schepping bent. Ik las bij Jerry Brits, las ik dit. Hij zegt, wat is nou jouw angst? De angst is dat Gods geduld met mij op is. En dat God mij niet meer wil vergeven. Dus dan zegt hij dit. We moeten die zonde naar het kruis blijven brengen met een behouding van berouw. Er is geen zonde die niet gereinigd kan worden door de kracht van Jezus bloed. Maar wij kunnen niet de kracht van de inwonende zonde in ons leven weerstaan. Als we niet eerst de schuld hebben aangepakt. Jerry Brits benadrukt dat we de vergeving voortdurend mogen toe-eigenen. Doe ik dat niet, dan blijf ik met de last van mijn zondeschuld en schaamte rondlopen. En deze schuld kan mij verlammen in mijn strijd tegen de zonde. Dus, hij zegt, je moet je voortdurend herinneren aan de voltooide verlossing aan het kruis van Golgotha. Alleen dan kan je vrijmoedig de strijd aangaan tegen de zonde. Omdat je weet dat je vergeven bent, dat je gerechtvaardigd bent, dat je een nieuwe schepping bent. Even samenvattend. Wat gebeurt er als ik elke keer faal? Zodat ik niet die godvrezende man ben, niet die godvrezende vrouw ben. Nou, doordat ik die schuldgevoelens heb, ga ik toch proberen een eigen kracht, een verbeterde versie van mezelf te worden. Ik ga toch proberen weer mijn best te doen, maar dan lukt het opnieuw niet. En dan ga ik nog beter mijn best doen. En dan probeer ik toch weer stille tijd te houden. Maar het lukt niet. En de aanklacht wordt alleen maar groter. Waardoor ik verlamd word. Om uiteindelijk maar gewoon alles los te laten. En bijvoorbeeld die verslaving of die karakterzonde. Om daar toch maar gewoon weer in te blijven falen. En de hoop op te geven dat het ooit nog beter wordt. Nee, zegt Jerry Brits. Je moet beginnen bij wie je bent geworden in Christus. Je bent al door God vergeven. Je bent geadopteerd tot een zoon en een dochter van hem. En ga hem daarvoor danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik mag weten, ik heb gefaald, u weet het. Maar dat ik toch weet dat ik uw geliefde zoon en dochter blijft. En dank u wel dat ik opnieuw naar het kruis mag komen en bewust dit falen, deze zonde concreet bij u mag brengen. Heer, ik schaam me ervoor. Maar ik dank u dat u voor deze zonde ook aan het kruis bent gegaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik mag weten dat ik met u aan het kruis ben gegaan, dat ik een nieuwe schepping ben. Ik leef niet meer, u leeft in mij. En dank u wel dat ik omhoog mag kijken, Heer Jezus, naar u, de opgestane. U bleef wel staande toen u verleid werd. Ik roep tot u, Heere. Vul mij met uw opstandingskracht. Heere, ik heb niet meer geduld nodig, maar ik heb u de geduldige nodig. Heer Jezus, ik heb niet meer zachtmoedigheid nodig. Ik heb u de zachtmoedige nodig. Heere, ik heb niet meer overwinning nodig. Ik heb u de overwinnaar nodig. Heere Jezus, ik kan niet zonder u. Ik heb u zo nodig. Ik verlang naar Jezus. Heer Jezus, vul mij met uzelf. En weet je, ik ben ervan overtuigd dat God verandering in jouw leven wil geven. Dagelijkse vernieuwing. En daarom, ik ga het een beetje afronden, de tijd is daar. 2 Korinthe 4 vers 16. Lees even met me mee als je een Bijbel hebt. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Ik wil jou bemoedigen in jouw strijd tegen jouw verslaving, tegen jouw zonde. Ik wil jou bemoedigen als godvrezende man of vrouw, vader of moeder. Verlies de moed niet. Blijf zien op Jezus. Blijf zien op het kruis. Je bent met hem gestorven. Je bent een nieuwe schepping. En al faal je, al struikel je, ga dan opnieuw terug naar wie jij geworden bent in de Jezus Christus. Verlies de moed niet. Ja, we worden ouder. En de uiterlijke mens die wordt steeds gebrekvoller. Maar innerlijk is daar de bewustzijn dat God mij van dag tot dag vernieuwt, zodat ik meer en meer op de Heer Jezus mag lijken. Nou, wat een voorrecht. Om zo'n nieuwe schepping te zijn. Gezegend met alle geestelijke zegen. Leef daaruit. In Christus ben je schatrijk geworden. Maar wat een verantwoordelijkheid ook. Om niet meer uit jouw oude vaatje te tappen. Maar te leven door de kracht van de geest. Je bent een ambassadeur. Een gezant namens Christus. Op jouw werkplek. En God wil dat je daar in woord en daad niet met een lang gezicht zit. En altijd weer chagrijnig reageert. Kort lontje. Niet behulpzaam. Nee, hij wil dat jij in woord en daad Christus uitleeft. Dat je zijn boodschap doorgeeft. Een ambassadeur, een gezant, wat betekent dat? Nou, dat is iemand die heel goed in relaties is. Hij is een netwerker. Vroeger was je altijd bezig met je spullen. En met je huishouden. Een nieuwe keuken. Maar van spullen is jouw leven nu veranderd naar mensen. Van dingen krijg je steeds meer oog voor relaties, voor mensen. Een ambassadeur is er bezig om altijd mensen, ja, met de boodschap van het gastland te connecten. Een ambassadeur in Libanon, die vertegenwoordigt nu de Nederlandse overheid in Libanon. Wij vertegenwoordigen Jezus Als we mensen in aanraking willen brengen met de blijde boodschap van wie hij voor ons persoonlijk is. Dus een verantwoordelijkheid, een voorrecht en een verantwoordelijkheid. En dan sluit ik af met 2 Korinthe 13 vers 5 is de laatste tekst. 2 Korinthe 13 vers 5. Paulus zegt tegen de gemeente, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of, komt u weer, weet u niet dat u van, dat u zelf, dat u van, of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Weet je dat? Vanmiddag. Onderzoek jezelf. Is jouw leven een zichtbaar bewijs dat jij een nieuwe schepping bent? Is het zichtbaar in je leven? Als ik nou deze dingen een beetje verwoord heb, hè, dat je zegt, ja, het oude leven, het nieuwe leven, is dat herkenbaar in jouw leven? Nou, ik wil je bemoedigen om opnieuw te zeggen vanmiddag, Heren, ik verlang ernaar om inderdaad vanuit die intimiteit met u, dat ik door u geadopteerd ben, daar verlang ik uit te leven. Ik verlang ernaar om als een nieuwe schepping u te vertegenwoordigen hier op aarde. Ik laat al die stickers vallen. Al die sterren. En ik verlang ernaar om te leven zoals mijn maker mij nu gemaakt heeft, nu ik nieuw geboren ben. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken. Lieve Heer Jezus, we danken u voor uw verlossingswerk aan het kruis. We danken u dat u uw leven hebt gegeven. En dat u in Christus, Vader, ons tot een nieuwe schepping hebt gemaakt. Heren, we erkennen en belijden dat we soms zo snel toch weer dat oude leven oppakken. Dat we toch altijd weer het idee hebben dat ons leven niet goed genoeg is. Dat we niet weer terugkeren naar de genade. En dat u het voor ons verdiend hebt. Ik bid, Vader, dat deze boodschap een bemoediging mag zijn om niet vanuit eigen kracht die nieuwe schepping uit te werken, maar dat ik mag beginnen bij het feit, God heeft mij geadopteerd als een rebel, als een zondaar die alles miste. Hij heeft me opgenomen in zijn huisgezin. Ik mag hem nu Abba, Vader noemen. En van daaruit mogen wij elke keer weer naar u toekomen. Als onze Vader, die in de hemelen woont. Heer, we danken u dat we daarom ook met ons falen, met ons mislukken, met onze stickers, met onze stippen naar u toe mogen komen. En zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons de prijs hebt verdiend, de oplossing hebt verzorgd aan het kruis. En dat wij nu bekleed zijn met een nieuw kleed, de mantel van gerechtigheid. En dat dat onze nieuwe identiteit is, dat we daaruit mogen leven, de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus. En dat ik nou voor u mag staan, Vader, als met een nieuw kleed, zonder stippen. En zonder post-it kaartjes met hoe ik naar mezelf kijk of denk, of hoe anderen over me denken. Maar dat ik mag weten door God geliefd te zijn. Om vanuit het geliefd zijn te mogen leven tot eer van u. Vader, wilt u deze boodschap diep in onze harten brengen? Heren, en geef dat we daar ook de komende week als uw ambassadeurs, als uw gezanten vanuit mogen leven. Vader, we bidden dat in Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan met elkaar zingen het lied. Ik ben een koninklijk kind trouwens. Nee, we gaan zingen nabij Gods hoog verheven troon.